Gemeente, vooraf wordt u namens de kerkenraad bekendgemaakt dat volgende week er leesdienst zal zijn. De collecten voor vandaag zijn bestemd voor de kerk en volgende week voor de kerk en een extra collecte voor de bouwkas. Tot zover. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu zingen, gemeente, van Psalm 139. De verzen 1 en 2. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. 1 en 2 van 139. En laten wij daarna zingen van Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond men, ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen, ik denk, niet tot uw eer? Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen uit het boekje Jona, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 10. Jona 1, vers 1 tot en met 10. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende, maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde, om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een grote wind op de zee en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God. en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van dezelve te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschippen naderden tot hem en zeiden tot hem: Wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Voorts zeiden zij in ieder tot zijn metgezel: Komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: Verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreer en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zeeën het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: Wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht floot, want hij had het hun te kennen gegeven. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, laten wij nu de Heere gaan bidden om zijn onmisbare zegen in gemeenschappelijk gebed. We willen daarin denken aan de volgende leden der gemeente. Aan zuster A. van Wezel van Putten, van wie een zus van 100 jaar overleed. Aan broeder G. Verhagen, van wie de moeder is overleden. Zuster L. Driessen Peeman, die opgenomen was in het ziekenhuis vanwege hartklachten en nog verder onderzoek zal moeten ondergaan. Caroline Verhagen, die morgen in het ziekenhuis te Dirksland zal worden opgenomen. En Jacqueline Hobbel met haar man en kinderen, die ten noorden van Beirut in Libanon wonen en naar Nederland moesten evacueren en nu bij hun ouders zijn. Ze zijn dankbaar dat ze hier veilig mochten aankomen, maar hebben uiteraard ook met ons grote zorgen om dat land. En zij ook heel bijzonder om hun familie en vrienden. Mogen dankzegging doen voor broeder Arendsman, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. En voor zuster in Hollander, die uit het ziekenhuis kwam en nu in de Samaritaan verblijft. Laten we de Heere aanroepen in ons gebed. Almachtige Heere, die de hemel geschapen hebt, zoals Jona u ook mocht kennen en belijden, en die de aarde gemaakt hebt, die alle dingen in uw hand hebt. Almachtige en getrouwe God, we prijzen uw naam dat u ons op deze eerste dag van de week, die dag die zo bijzonder getuigt van uw almacht, van de overwinning van de macht des doods, door Jezus Christus, de opgestane Heere, dat u ons als gemeente, naar zijn naam genoemd, bijeenbrengt rondom uw woord, dat u al eeuwen en eeuwen uw kerk vergadert en dat u daarmee door zult gaan tot de voleinding der wereld. Hoezeer ook alles gist en bruist en er ook vele stormen over uw kerk zijn gegaan en nog altijd gaan en nog wel meer zullen komen. En ook in deze wereld er zoveel onrust, dreiging is, oorlog en geweld, geeft u ons op deze uw dag nog een ogenblik ons af te zonderen, rondom uw woord bijeen te komen. Heere, wilt u ook zelf in het midden zijn? We zijn toch in uw naam bijeengekomen. En laat die werkelijkheid dit samen zijn mogen beheersen. En ook dit bijeen zijn onderscheiden van al het andere samen zijn van mensen. Die soms bij elkaar wat hulp en troost zoeken. Maar hoe zouden wij mensen elkaar kunnen helpen in de diepste noden en vragen van dit leven? Dan kunnen wij alleen bij u terecht. En u wilt gebeden zijn. En u wilt u hier ontmoeten. Heere, geef dat er verwachting bij een ieder van ons mag zijn van u alleen. En niet van een mens. Heere, wilt u nog wonderlijk werken door uw woord en Heilige Geest. Laat de schriften die we zojuist al mochten lezen voor ons open mogen gaan. Want gij hebt woorden van eeuwig leven. Gij hebt ook aan uw kerk uw geest gegeven. Om haar in al de waarheid te leiden. Om mensen uit het stof verrezen tot uw stem te maken. Om door te geven wat u, de levende God, ons heden te zeggen hebt. Want we staan op de grens van de tijd en de eeuwigheid. Heere, doe ons dat alle verstaan. We hebben zojuist weer gehoord van deze en gene geliefde die in de afgelopen week overleed. De adem uitgeblazen heeft. 100 jaar oud of minder. Maar uiteindelijk gaan wij allen de weg van alle vlees. En bepaalt ons dit sterven ook in de familiekring van leden der gemeente bij ons aller vergankelijkheid. Dat wij de roepstem die daarvan ook tot ons komt vanmorgen ter harte mogen nemen. Ook de jonge mensen. Wij horen dagelijks van ongelukken, van geweld. Heren, dat wij heden uw stem mogen horen. En ons niet langer zouden verharden, maar ons laten leiden. Gij weet van meerderen uit ons midden, die hier niet kunnen zijn. Gedenk ze. Als ze daarvoor te oud en gebrekkig zijn geworden. Als ze door ziekte of een ziekenhuisopname of een verblijf elders verhinderd zijn. Wil ook hen in hun bijzondere omstandigheden nabij zijn. En wilt u ze maar een bezoek brengen. Heren, we bidden u om troost voor zuster van Wezel van Putten. Van wie een zus kwam te overlijden. En voor broeder Verhagen, wiens moeder stierf. Gedenk hen in deze dagen van rouw. Als zij een geliefde naar het graf moeten dragen. Wat een zware gang is dat. Voor een mens van vlees en bloed. Die zo hangt aan het leven. Als de bloedbanden zo sterk kunnen trekken. Maar waar gij ze doorgesneden hebt. Dat bepaalt velen van ons ook weer bij het sterven van eigen geliefden, kortere of langere tijd geleden. Heere, wilt gij balsem gieten in die wonden en wilt gij de toevlucht tot u doen nemen en de kracht schenken om die laatste gang te gaan. Laat ook daar bij het open graf uw woord geopend worden. Dat spreekt van verzoening door de dood van uw zoon en van overwinning van de macht des doods in zijn opstanding. En laat daar ook een uitzien mogen zijn van zijn verschijning. Heren, wilt u nog werken ook in deze wegen? Wij bidden u voor zuster Driessen, voor Carolien Verhagen. Gedenk ze, als ze onderzoeken hebben te ondergaan. En brengt u duidelijkheid in hun toestand. En schenkt u nog middelen om hen te helpen. We danken u dat broeder Arnsman en zuster Den Hollander uit het ziekenhuis mochten komen. Wil ook verder hen gedenken. Ook als ze niet voor henzelf kunnen zorgen. Dat er barmhartigheid ook aan hen mag worden bewezen. Heere, maak het wel met hen. We danken u dat Jacqueline Hobbel met haar man en gezin veilig in Nederland mochten aankomen. Waar De dreiging in Libanon toeneemt. Waar ze veel hebben moeten loslaten. Heren, dat ze het aan u mogen toebetrouwen. Alle banden die ze daar hebben. Gedenk hen die daar achterbleven. Wees hen ook hier goed en nabij bij hun familie. En laat het zo mogen zijn dat zij ook spoedig weer terug kunnen keren. Om hun werk daar te kunnen verrichten. Dan bidden wij u voor dat volk dat al zoveel eeuwen uw naam op een bijzondere wijze mag dragen. Het Joodse volk dat in strijd gewikkeld is en aan verschillende kanten bedreigd wordt. Waar bloed vergoten wordt. Heren, wilt u spoedig vrede geven? En wilt u machten van terreur en wilt u haarden van vuur en van haat, wilt u ze blussen en wilt u de vredevorst ook daar aan de harten openbaren, aan beide kanten van de strijdlie. Heren, wilt u verzoening geven met u, naar uw belofte aan Abraham en zijn nageslacht. En aan de volkeren rondom. Ontferm u, Heere. En doe ons ook deze dingen zien in het licht van de schriften. En van datgene wat u over de laatste dagen ons geopenbaard hebt. Dat wij de voetstappen van de Heere Jezus Christus daarin opmerken. Heere, gij weet hoe een ieder gesteld is. Hoe deze en geen is opgekomen. Laat er lust zijn. Laat er hoop zijn. Van u alleen. En beschaamt u die niet. U hebt het toch zelf beloofd. Heren, wij smeken u. Om ontdekkende genade. Voor diegenen die nog voor zichzelf leven. Alleen maar voor dit tijdelijk leven in de weer zijn. Die geen uitzicht hebben. Die zich misschien moedwillig ook van u afgekeerd hebben. Wier aanwezigheid. Wier afwezigheid hier zo pijnlijk kan zijn. Als er ouders zijn die kinderen hebben die niet meer op uw dag onder uw woord komen. Die hun eigen weg zoeken. Heren. Wil ze stilzetten. Laat er een pleiten mogen zijn op de beloften van uw genade verbond. Gedenkt u diegenen die u mogen kennen, maar die nog geen zekerheid hebben, die zoveel bestrijders kennen. Wilt u ze tekeer gaan? Twist met hun twister, o hemelheer. En betoont u zich de Almachtige, die de kop van de slang vermorzeld hebt. Gedenkt u zo heel uw gemeente. Gedenkt u ook hem die zich voorbereidt op de overkomst naar deze plaats. Wees met dominee Egas en zijn gezin, dat hij ook los mag komen van zijn huidige gemeente. En maakt u daarin alles voorspoedig. En u hebt de gemeente al hier daarin nog willen gedenken. Dat het ook bemoediging mag geven. Zo regeert gij uw kerk en gaat gij door met uw werk. Gedenk de kerken waartoe wij mogen behoren. Geef getrouwheid. Bewaar bij uw woord. Heren, wil overal zijn waar uw woord gepredikt wordt. Wil in alle verscheurdheid nog verbroedering geven. En elkaar doen vinden op dat ene fundament. Ook in deze plaats. Dat zij één zijn die u in waarheid lief hebben. En dat de wereld geloven zal. Dat gij, o Vader, uw Zoon, tot een zaligmaker gezonden hebt. Hoor ons gebed. Gedenk ons land en volk. Gedenk ook dit werelddeel, dat zucht onder droogte en warmte. Heere, dat we klein gemaakt worden, waar zo velen schaamteloos zich gedragen. Ook in deze tijd van het jaar kunt gij komen te bezoeken, zoals gij eens ook een Jona aanmächtig deed worden onder de brandende zon. O Heere, dat we ons verootmoedigen, dat wij ons tot u bekeren. Ontferm u over ons, om Christus wil, uit genade. Amen. Gemeente, u hebt gelegenheid uw gaven te geven. Wij gaan zingen van Psalm 139, nu de versen 3, 4 en 5. 139, vers 3, 4 en 5. Thank you. De tekstgemeente voor de prediking vindt u in Jona 1, vers 2 tot en met 4. Jona 1, vers 2 tot en met 4. De woorden van de Heere tot de profeet: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En ik kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis, en ik gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een grote wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Tot zover de tekst. Laten wij na de prediking zingen Psalm 77, het 8e vers: heilig zijn, o God, uw wegen. Geliefde gemeente, wat is het toch altijd weer een bedreiging om te denken, juist als christen, dat genade op een of andere manier toch een recht is. Iets wat mij toekomt en die ander heel duidelijk niet. Genade, het woord zegt het al, is een zaak van pure gunst. Genade wil zeggen, het is voor niets en om niets. Wonderlijk is dat. Gods genade, dat is dat God in mensen een welbehagen heeft. Daar ligt dus geen enkele beperking, daar ligt ook helemaal geen voorwaarde in opgesloten. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, de zaligmaker kwam op aarde om niet rechtvaardigen, maar zondaren, om het verlorene te zoeken. Hij gaf voorrang aan de verloren schapen van het huis Israël, zeker. Maar de Heer Jezus heeft zich niet beperkt tot dat volk der Joden. Heel opmerkelijk dat hij juist een Canaanese vrouw geholpen heeft. Een Samaritaanse vrouw begenadigd heeft. Een heidense hoofdman genade geschonken. En u weet wel dat de discipelen van de Heer Jezus daar steeds weer moeite mee hebben gehad. En uiteindelijk, gemeente, is het zo dat wij, wie we ook zijn, of we nou hier staan of daar zitten, allemaal moeite hebben en strijd kennen met de genade van God. En dat leefde dus ook onder, en leeft nog wel onder, het volk der Joden. Heidenen zijn gezien vanuit dat volk van God. Mensen die uitgesloten zijn van de gemeenschap en eigenlijk ook van de gunst van God. Jona vond ook dat hij alleen en zijn volk het voorwerp waren van Gods gunst. Wij kunnen ons ook zomaar genoegzaam opsluiten in ons eigen kerkje en we kunnen de ongelovigen naasten, mensen die een andere godsdienst aanhangen, buiten sluiten. Zo eindigt ook het boekje Jona. De Heere spreekt tot Jona met verontwaardiging. Want Jona toornde over de wonderboom die in één nacht was opgegroeid, maar ook weer in één nacht was verdwenen en verdord. De Heere had Jona die boom beschikt. Hij had er geen enkel recht op. Hij had er niets voor gedaan. Jona was zo gesteld op die wonderboom die hem wat verkoeling gaf en wat schaduw bood in de zonnehitte. En toen die boom verdorde, toen kon Jona dat niet accepteren. Maar hij kon wel aanzien dat die grote stad Nineveh met meer dan 120.000 kinderen, met honderdduizenden vaders en moeders, opa's en oma's, zouden omkomen. En dan noemt de Heere, dat is het laatste woordje van de profetie van Jona, dan noemt de Heere met nadruk ook het vele vee dat daar in Nineveh gevonden werd. Die dieren die ook door God geschapen zijn. Het doet Jona uiteindelijk allemaal helemaal niks. Maar het raakt de Heere, de God van hemel en aarde, de God van Jona wel terdege. Gemeente, Jona leefde in de dagen van Amos en Hosea, ten tijde van Jerobeam de Tweede. En die Jerobeam de Tweede, die koning van Israël, die deed in goddeloosheid niet veel onder bij zijn naamgenoot, koning Jerobeam, die bekend staat als de koning die Israël zondigen deed. Desondanks, en daar hebt u het weer, de genade van God, toch heeft de Heere in die dagen Israël voorspoed beloofd. En het gebied van Israël zou zich in die dagen uitstrekken van Syrië tot de Dode Zee. En dat is ook metterdaad gebeurd. Hebt u weer iets van Gods onverdiende genade? En bij die situatie, ook politiek gezien, past ook de instelling van Jona. Jona had grote gedachten van zijn eigen land en van zijn eigen volk. En Assyrië, dat was een bedreiging voor het bestaan van Israël. Zo kunnen mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt nog altijd, als ze over de grens gaan, gevoelens krijgen van minachting, van haat. En dan zien wij, gemeente, in die dagen ook van Jona de profeet het gevaar van de voorspoed. Als het ons wel gaat en goed, dan ga je daar zomaar op rusten en je gaat er een grond van maken. En dan wordt het zicht op Gods genade verduisterd. En nu kunnen wij alleen maar van genade leven. Dat wist Jona goed. En dat weten wij ook allemaal goed. Toch? Hoe vaak is u al vanaf deze plaats de genade van God zonder enige grond in ons, in u of jou, gepredikt? Die genade waarvan u het allemaal hebben moet, in leven en in sterven. Dat geldt voor Israël, dat geldt voor Jona, dat geldt voor u en jou en mij. Wij lezen in de tekst van Jona's onmogelijke vlucht. Zijn roeping, zijn weigering, Gods ingrijpen. Jona's onmogelijke vlucht, zijn roeping, zijn weigering en Gods ingrijpen. Jona krijgt een opdracht van de Heere te vervullen. En dat is misschien wel een heel merkwaardige opdracht. Hij moet naar het verre Nineveh. In die dagen een vrij ongebruikelijke missie. Wij zien dat in het Nieuw Testament natuurlijk heel duidelijk. De beweging van de prediking vanuit Jeruzalem naar Samaria en uiteindelijk tot de uitersten der aarde. In het Oude Testament zie je dat eigenlijk niet of nauwelijks. Hoewel de grote profeten ook hebben gesproken tot de volkeren rondom. Maar ze zijn daar, voor zover wij weten, niet persoonlijk naartoe gezonden. Maar Jona moet wel op reis gaan. En de Heere heeft dat tegen Jona gezegd. En als de Heere je zendt en roept, dan heb je maar te gaan. Wee u, wee mij, wanneer wij de roeping, de opdracht van de Heere niet vervullen. Ach gemeente, de roeping van een profeet, dat is eigenlijk nooit vanzelf gegaan. Wat hebben al die mensen, al die mannen Gods, daar een strijd mee gehad. En misschien zegt u, ja, dat herken ik ook wel. Of jij van, ik weet, ik besef, de Heere wil dit van mij. En de Heere vraagt dat ik die taak zal vervullen. Die opdracht zal uitvoeren. Dat ik het daarvoor in zal zetten. Dat ik daar mijn krachten aan zal geven. Maar ik heb er geen zin in. En ik wil het niet. Ik heb heel andere dingen in mijn hoofd. Ja, zeker bij Jona komt het uiteindelijk natuurlijk zover dat hij gaat naar Nineveh. Ja, wie kan Gods besluit ooit keren? En als de Heer een dienstknecht roept en zendt, dan zal die komen. En je kunt het nog zo lang weer staan en tegenwerken, maar God zal zijn raad volbrengen. En als het de Heere behaagt door deze of door gene het evangelie, u of jou, te prediken of anderen, dan zal het gebeuren. En dan kan de Heere soms onwillige dienstknechten gebruiken. Die kan de Heere ook gebruiken. Die nee zeggen, die weigeren. Weer een teken van Gods genade. Vele van Gods knechten hebben niet staan te trappelen van ongeduld. Om het moment aangebroken te zien worden dat de Heere ze zou roepen, in tegendeel. Weet u van koning Saul? Ja, het is met hem droevig afgelopen, maar dat toen de Heere hem aanvankelijk tot koning riep, dat hij zich ook verborg tussen de vaten. Wat is nou de opdracht, gemeente, die Jona van de Heere krijgt? Wel, Jona moet zich klaar gaan maken voor de reis naar Nineveh, die grote stad, om tegen haar te prediken. En in die woorden zit al opgesloten, dat is een moeilijke opdracht. Een boodschap tegen mensen. Die op tegenstand zal stuiten. Een menselijk gezien onmogelijke opdracht. Een boodschap die dwars ingaat tegen het denken en voelen en streven van de mens. Trouwens, dat is niet alleen voor Nineveh het geval, maar dat geldt nog altijd, dat geldt ook ons. Het geldt ook het volk der Joden, het geldt de christelijke kerk. Prediking van het woord van God stuit op weerstand. Verzet wordt opgeroepen. Haatgevoelens worden aangewakkerd. Dat is niet vreemd. Het evangelie is nou eenmaal niet naar de mens. En van nature staat het ons allemaal tegen. Genade. Wat moet ik nou met genade bereiken? Wat kan ik nou met genade worden? En dan komen wij als vijanden van God openbaar. Als het evangelie van Gods genade ons verkondigd wordt. Want dan laat God zijn alleen recht op mij gelden. Dan bekrachtigt God wat hij al bij de doop tot ons gezegd heeft. Je bent van mij, opdat je voor mij zult leven. Was het niet de prediking van die meerdere Jona die luidde tot het volk der Joden? Bekeert u! Wat een boosheid onder Israël, wat een zonden die de kerk de eeuwen door bedreven heeft. En de zonden in Jacob en Israël, de zonden van de kerk, dat zijn voor de God de ergste zonden, gemeente. Het oordeel begint ook bij het huis van God. En wanneer zoals ook zojuist de spiegel van de wet ons voorgehouden wordt en wij daar ook werkelijk een blik in slaan en we zien iets van onszelf. Als werkelijk gebeurt wat wij ook gezongen hebben. Doorgrond men ken mijn hart, o Heere. Wat komt er dan allemaal niet voor de dag? Christen. Gereformeerd, christelijk gereformeerd, wie u ook maar bent. Jona moet gaan prediken tegen Nineveh. En natuurlijk dat is vanwege de boosheid van die stad en van die mens. De zonden van Nineveh zijn opgeklommen tot voor Gods aangezicht. Zoals eens die van Sodom en Gomorra in de dagen van Abraham. Rijp voor het oordeel van God. Maar dat spreekt de kerk bepaald niet vrij. Koning Jerobeam II vreesde de Heere evenmin als de koning van Nineveh dat deed. En wanneer de koning van het volk des Heeren zijn eigen weg gaat, is dat veel en veel erger. En als de Heere dan ook niet met de daad ingrijpt, dan denk je al gauw, het valt misschien nog wel mee, de Heere, niet zo erg, het kan nog veel erger. De beide volkeren, Juda en Israël, zijn uiteindelijk ook enige tijd later in ballingschap weggevoerd. En de Heere heeft Sodom willen sparen om 10 rechtvaardigen binnen haar muren. Maar ze werden niet gevonden. De zonde kan hemelhoog en hemeltergend zijn. Zoals toch ook in onze dagen. Als we het leven van land en volk eens leggen naast het woord van God en het recht Gods. En dat de Heere nog geduld heeft, dat hij nog genadig wil zijn. Het is duidelijk, gemeente Jona wordt geroepen om het oordeel aan te zeggen aan Nineveh. En dat zien we ook in hoofdstuk 3 vers 4. Wanneer Jona opnieuw die opdracht krijgt van de Heere, dan krijgt hij de preek ook mee. Die staat zwart op wit. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. En toch, gemeente, En dat heeft Jona heel goed begrepen. En de vraag is of u en of jij het vanmorgen ook begrijpt. Ja, niet alleen verstandelijk, maar of je het verstaat. Dat deze onheilsprediking, deze oordeelsboodschap, van wie een predikant die u ook in der tijd gediend heeft, eens gezegd heeft, dat wanneer die preek van Jona, die hij in Nineveh moest houden in Apeldoorn, zou worden beoordeeld, zou worden afgekeurd als zijnde eenzijdig. Enkel oordeel. Toch is deze oordeelsprediking genadeverkondiging. De oproep van Gods wegen tot bekering van de ergste zonde. Dat is toch een blijk van Gods omzien. Hij wil niet dat Nineveh, hij wil niet dat u en jij verloren gaat, maar tot bekering komt en leeft. Ten tweede Jona's weigering. Ja, want Jona is een profeet des Heren, dat betekent, een dienaar des Heren, betekent dat hij geroepen is en dat hij alleen maar te doen heeft wat de Heren hem opdraagt. Dat gaat allemaal niet vanzelf, gemeente. En dan is het ook nog zo, we hebben het al even genoemd, dan moet je dat doen tot mensen die er eigenlijk niet om verlegen zijn. Die er niet voor openstaan. En dan kun je als mens, ook een dienaar, ook een profeet, een prediker is een mens met menselijke gevoelens en menselijke gedachten. Daar kun je als mens gevoelig voor zijn. Voor de reactie op de boodschap die je gaat brengen. Dat je dat eigenlijk bij je voorbereiding al verdisconteert. En dat je intussen toch wat gaat bijstellen. Je gaat het wat aanpassen. Je gaat het allemaal iets minder scherp formuleren. Niet zo confronterend brengen. Meer zoals de mens van deze dagen de dingen aanvoelt. Maar gemeente, dat is bij Jona helemaal niet aan de orde. Daar blijkt helemaal niets van. Jona is helemaal geen mens die zich laat leiden door wat mensen denken en zeggen. Jona is bepaald niet zo bang uitgevallen. Hij heeft het dan toch maar gewaagd om die grote reis over de Middellandse Zee te maken. Om alle risico's te nemen. De staat naar Tarsis, de verklaarders, die zijn over het algemeen van mening dat we dat ergens moeten zoeken in de buurt van Zuid-Spanje en Portugal. Omdat daar de Foeniciërs ook handel mee dreven. En er heel wat vrachtschepen die richting uitgingen. Jona was bepaald geen ervaren zeeman. Hij nam dus grote risico's. Zou Jona ooit terugkeren? Als je zo ver van huis gaat, wellicht was dat ook helemaal zijn bedoeling niet. Was hij zo overtuigd? Ik doe het niet, heren. Een mens kan ontzettend veel over hebben om het bevel van de Heere te ontlopen. Is dat misschien ook bij u het geval, bij jou? Je voelt wel ergens je geweten spreken. Maar je bedekt dat, je verdringt dat. Je wilt alles wel doen, maar behalve dat wat de Heere van je vraagt. Ga daarheen. Doe dit of dat. Of breek daarmee. Breek met die verhouding. Breek met die vriendschap. Maar je doet het niet. Dat we toch hem in alle dingen gehoorzaam zullen zijn. Dat we God vertrouwen zullen. Ken hem in al uw wegen, in de keuze van je studie, in je verkering. Met wie zal ik door het leven? Keuze van je beroep, kring van je vrienden, besteding van je tijd, ook in deze vakantieweken. Hoe ga ik om met de media, met alle verzoekingen daaraan verbonden? Dan kun je eigenzinnig zijn, dan kun je eigenwillig zijn. En dan kun je daar heel ver in gaan en dat bewijst wel de gang van Jona. Een dienaar van het goddelijk woord, de profeet Gods. En Jona was natuurlijk niet zomaar de eerste, de beste. Bepaald niet, want het is een opdracht waar vele gevaren aan verbonden zijn. Om als één mens naar zo'n grote wereldstad te gaan, te reizen. En daar de boodschap van God te brengen. Jona geroepen. Om wat te doen. En u bent allemaal geroepen. En ik ook. En jij. Om te doen wat de Heere van je vraagt. Dat moet eigenlijk elke dag je eerste gebed zijn. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heb je dat ook vanmorgen gebeden? Dat deze dag tot zijn eer zal strekken. Dat God zijn genade aan jou, aan u, aan ons, aan anderen verheerlijken zou. Niet alleen hier binnen de muren van de kerk, maar ook daarbuiten. Onder zoveel Ninevieten. En dan herhaalt de Heere aan Jona zijn opdracht. In hoofdstuk 3. En dan zien we dat die opdracht niet veranderd is. Dat de Heer het niet een klein beetje minder gedaan heeft. Jona, ik zal het wat anders formuleren. Ik zal er wat van afnemen. Ik zal het wat lichter voor je maken. Dezelfde boodschap predik tegen Nineveh. De prediking die ik tot u spreek. Niets meer en niets minder. Gemeente, zo eenvoudig is het om dienaar van de Heere te zijn. Je hoeft alleen maar te horen en door te geven wat de Heere spreekt. Maar wat doet Jona? Jona weigert. Jona deserteert. De Heere zegt: Jona, ga. En Jona zegt: nee, Heere. Ik ga weg. Jona gaat dus niet onder de druk van het volk hieronderuit. Dat had Israël wellicht geprobeerd. Maar de Ninevieten die wisten nog nergens van. En Jona kon toch ook nog niet weten hoe ze op die boodschap zouden reageren. Ze zouden boos kunnen worden. Ze zouden hem hard uit kunnen lachen. Ze zouden hem weg kunnen jagen en kunnen zeggen: man, wat moet je hier doen? Profeteer onder je eigen volk, daar is ook genoeg aan de hand. Waarom gaat Jona eigenlijk lijnrecht tegen Gods roeping in? Waarom gaat hij naar het uiterste westen, terwijl de Heer hem naar het noordoosten riep? Nou zijn er uitleggers, gemeenten, die verklaren dit dus helemaal uit de angst van Jona, uit zijn grote twijfels of zijn prediking wel enige zin zou hebben en of er wel één inwoner van Nineveh zich zal bekeren. Maar we menen dat dit toch niet de zaak is, want dat gold toch ook voor Israël, voor het eigen volk. Kerkmensen kunnen heel heftig zijn in hun reactie op de prediking van de genade van God. De vrije genade des Heren. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Toen de Heere Jezus, de meerdere Jona, die grootste profeet, de eerste maal het woord verkondigde in Nazareth. Hoe is dat afgelopen? Leest u het straks thuis maar na in Lucas 4. En daartegenover kunnen buitenkerkelijke soms gegrepen worden door een eerlijke boodschap van zonde en genade. Nee, wellicht ligt hier de moeite van Jona niet. Het vervolg maakt duidelijk, gemeente, wat Jona ten diepste dwars gezeten heeft. En zelfs na die wonderlijke redding door middel van die grote vis, die nog tegenstond, namelijk dit, dat de Ninevieten zich, dat was eigenlijk Jona's grote vrees, dat de Ninevieten zich zouden bekeren tot God. En dat God zich zou ontfermen over die grote stad. En in hoofdstuk 4 leest u dat Jona na de bekering van Nineveh niet staat te juichen. En dat hij niet gaat danken voor de genade van God en voor de vrucht op zijn prediking. Maar dat Jona dan in toorn ontsteekt en zegt: Heere, ziet u wel, heb ik het niet gedacht, heb ik het niet gezegd, had ik geen gelijk. Ik wist wel dat gij een genadig en barmhartig God zijt en groot van goedertierenheid. Dat is het meest vreemde eigenlijk in dat hele boekje Jona. Maar misschien is het toch bij nader inzien en de Heere geef u te verstaan nog zo vreemd niet. Jona vindt na al het gebeurde en al het geleerde het zo erg dat die stad zich massaal bekeert met de koning voorop, dat hij dan zegt: Heere, laat me hier maar sterven. Waarom weigert Jona dienst? Omdat hij die vele duizenden mensen de genade en de redding door die genade van God niet gunt. Omdat Jona vindt dat ze dat verdiend hebben. Omdat het heidenen zijn en omdat ze vijandig aan het volk des Heeren zijn. En omdat ze een bedreiging voor hun bestaan vormen. We kunnen vandaag denken aan Libanon en aan de Palestijnen en aan Syrië en Iran. Zouden die mensen leven? Zouden zij genade vinden in de ogen des Heeren die zo vol van haat zijn tegen Israël? Zou God met al die mensen nog wat voor hebben? Jona voelt zich gepasseerd. Hij meent dat hij het alleen recht heeft met zijn volk op de goedheid Gods. Want Jona weet dus heel goed, en weet u het ook, en weet jij het ook, heel goed hoe genadig de Heere is. Dat weet je nooit voldoende. Die kennis blijft altijd onder de maat van de genade van God. Daar hebben we altijd veel te geringe gedachten van. Maar Jona had daar toch wel grote gedachten over. Jona achtte de Heere in staat om die hele grote stad tot bekering te brengen. Zouden zij genade vinden in de ogen des Heeren? Jona gunde Nineveh de goedheid Gods niet. Dat is het diepste wat Jona dreef. Merkwaardig toch? Zijn grote gedachten van de genade Gods deden Jona weigeren Nineveh het evangelie te brengen. Waarom nou? Omdat hij het anderen niet van ganser harte gunt. En dat komt hieruit voort, daar begonnen we ook mee met die vraag. Omdat Gods genade ten diepste toch, ook naar zijn gedachten, enig recht zou hebben. Dat lijkt toch allemaal zo vreemd, tegenstrijdig, maar is het wel zo vreemd? Wat Jona doet. Wat Jona doet weigeren en vluchten. Wij zitten dagelijks toch. We hebben te maken met vele Ninevieten. met allochtonen, mensen met een andere godsdienstige overtuiging. Mensen die ook vanuit hun godsdienst wel eens heel gevaarlijk zouden kunnen zijn voor ons christenen. Mensen die er niet voor terugschrikken om terreur te oefenen. Mensen die in naam van hun God al heel wat aanslagen op hun geweten hebben. Hoe benaderen wij die mensen? Hoe zien wij ze? De vraag is, gemeente, of wij ze wel echt zien. Of we er ook wel voor hun zijn. Of wij ze wel een blik of een groet gunnen. Of wij ze wel een woord waardig keuren. Of wij ze wel het woord van God wensen te doen horen. Het woord van Gods genade. Zou dit niet de toets zijn van genade? Of u en jij werkelijk genade kent en van genade leeft. Als het gaat om, zeg maar, de tweede tafel der wet. Die is wellicht de toets van de eerste. Als het gaat om onze naasten, om anderen, om mensen die buiten zijn. Dat we die ook de genade van God van harte gunnen. Omdat we weten hoe onmisbaar die genade is en dat we daar nou helemaal tot de laatste draad van ons menselijk bestaan, tot de laatste zucht toe van afhankelijk zijn. Gemeente, genade, dat is genade. U zegt, ja, dat is niks nieuws, maar dat is het grote nieuws van het evangelie. En je kunt zeggen, dat is heel logisch. Genade is genade, zoals één één is. Maar de Heilige Geest moet er aan te pas komen. Die ontdekt aan wat genade is, aan wat zonde is. Dat je rechteloos bent, wie je ook maar wezen mag. Genade, gemeente. Als het werkelijk genade wordt, dan verbrijzelt die hart. En zelfs in de mond van een onwaardige dienaar, van een prediker zonder een bewogen en een gunnend hart, wil God, de God van alle genade, nog tot bekering werken. Gemeente, Gods genade is ook bij zijn knechten niet veilig. Zelfs bij begenadigde knechten des Heren niet. Bij een Jona niet. Verwacht het nooit van een mens. Wat moet Jona nog wonderlijk en krachtig bij vernieuwing in de diepte van de zee, in de doodsnood en de benauwdheid bekeerd worden. Gemeente, wij moeten tot onze laatste snik toe bekeerd worden. Ik zal nooit vergeten wat een vroegere dienaar van u op zijn sterfbed zei: ik ben nog zo onbekeerd. In de derde plaats, Gods ingrijpen. Ja, wat hebben Gods knechten de hand, de krachtige hand van de Heere nodig om op een plek gebracht te worden, om tot de orde geroepen te worden. Ze zijn zo vaak van hun plaats. En een ieder die genade mag kennen uit uw midden. Je hebt de roeping om dat heil dat God je doet genieten aan iedereen te gunnen, zelfs aan je grootste vijand. Jona ging doelbewust de verkeerde kant op. Jona was zeer beslist. Jona kwam uit Galilea. Hij heeft die vrij lange tocht van een vandaag lang naar Javo of Joppe gemaakt. En hij heeft zich onderweg niet bedacht, zal ik wel.
Zal ik toch niet?
Nee. Joppe, Joppe. Dan denken we aan Handelingen 10. Die plaats waar later Petrus dat wonderlijke visioen kreeg. Met een laken vol onreine dieren. Daar kreeg Petrus ook een les. In de prediking van Gods vrije genade. Om te leren dat het evangelie ook voor de heidenen bestemd is. Daar moest ook Petrus met kracht bij bepaald worden. Daar moest hij van overtuigd worden. Eenmaal, andermaal en nog een keer. Jona had genoeg reisgeld meegenomen en is vertrokken. En toen hij bij het schip kwam, heeft hij dat geld betaald, de vracht betaald staat er. En hij scheepte zich in en hij ging op reis. En dan staat er tot tweemaal toe, van het aangezicht des Heren. Dat kenmerkt hier Jona's vlucht en weigering. Hij ging weg van voor het aangezicht Gods. En daar hebt u nou het thema voor vanmorgen. Die onmogelijke vlucht, want dat is niet alleen maar Jona's gang en Jona's weg. Dat is ons aller weg van het huren in Adam. Weg van Gods aangezicht. Weg onder de ogen des Heren. En we leven voor het aangezicht Gods. We leven onder zijn doorzoekende ogen. Zijn ogen doorzoekende ganse aarde. Een dwaze vlucht. Ja, Jona, voelt u het ook, wat Jona voelde, die doorzoekende ogen des Heren. Op die plaats waar hij de opdracht van God ontving, die ogen des Heren die hem volgden. En Jona dacht, als ik maar over de grens ben, als ik maar op zee ben, als ik maar uit het land Israël ben, dan zal ik daar misschien wat minder last van hebben. Dat is dwaasheid. Zo kan het ook gaan in een vakantietijd. Je gaat buitenslands, je bent in een hele vreemde omgeving. En hoe verder van huis, hoe minder last je hebt van je geweten als je dingen doet. Ik denk dan bijzonder aan de rustdag, die je thuis nooit zou doen. En dan kunnen we soms op de meest onverwachte plaatsen en momenten een bekende ontmoeten. En dan schrikken we. Maar de ogen des Heren zijn over alle mensenkinderen en ze doorzoeken de ganse aarde. We zongen ervan met Psalm 139. O, wat een trieste gang, gemeente. Ziet u iets waar uw eigen bestaan in Adam, hier in Jona's vlucht weg, verklaart. En zegt u, ja, zo één ben ik eigenlijk ook. Het kan zelfs zijn dat je hier in de kerk zit en dat je, net als Jona, zo hard mogelijk wegvluchten wil. Van onder de ogen en van voor het aangezicht des Heren. Dat is een zeer ernstige zaak, gemeente, want dan kun je niet meer bidden. Jona kon ook niet meer bidden. En Jona bad ook niet toen de storm losbrak. Een storm zo hevig dat het iedereen duidelijk was, ook die heidenen, die matrozen. Dit is buitengewoon. Als je je afkeert van het aangezicht des Heren, je verzet je tegen de wil van God in je leven. Je gaat je eigen weg tegen beter weten in, dan kun je niet meer bidden. Het is één van beide. Dat is het ook wat de zonde zo erg, zo gevaarlijk maakt, zo levensgevaarlijk. Dat je tegen de wil van de Heere ingaat, bij hem weggaat. God roept je op zijn dag, kom tot mij, kom onder mijn woord, kom met de gemeente samen. Maar als je thuis blijft, je weigert, je gaat wat anders doen, dan doe je net als Jona deed. Dan is het geen wonder van genade dat de Heer je opzoekt. Zo wil de Heer u en jou en ons allen hier vanmorgen hebben. In dat diepe besef van Gods genade, van Gods opzoekende liefde. Dan is het min of meer gewoon vanzelfsprekend dat je bij de gemeente des Heren hoort. En of je dan een keer meer of minder in de kerk zit, ach, wat zou dat betekenen? Maar de Heer roept je duidelijk. Als de kerkklok luidt. En als je dan niet komt. En als je dan niet gaat. Als je dan niet tot God komt, voor zijn aangezicht verschijnt. Maar je gaat van hem weg. Je bent net als Jona met een diepe slaap bevangen. Omdat je nog in een roes bent van de vorige avond of nacht. Is er dan iets van besef van Gods genade? En is dat dan minder erg dan wat hier Jona doet? Dat is de ander Gods genade misgunnen. En dan zien we, gemeente, hoe Gods genade daadwerkelijk groot is, ook in het leven van Jona. Dat de Heere dan een grote wind doet waaien, een geweldige storm doet opsteken. Zo erg dat het schip dacht te breken. Je hoort het schip kreunen en kraken. Heen en weer geslingerd. Schuimend van vrees. Dat schip in doodsnood. Ieder ogenblik kon het gebeuren. Ontzettende nood. En de zeelui, die matrozen, begonnen allemaal tot hun God te bidden. Nood leert bidden. Zelfs de ruwste zeelui. En Jona lag daar. Onder in het schip. Te slapen. In een diepe slaap. Jona was niet wakker te krijgen. Niet wakker te stormen en te schudden. Hoe kan deze profeet, deze knecht van God, slapen? Jona, ben jij daar niet bang? Heb jij geen angst? Heb je geen geweten? En dan komt de kapitein onder in dat schip en dan roept Jona wakker. Wat is u, gij hardslapende? Jona is heel ver weg, gemeente. In een diepe slaap. Jona lijkt wel dood te zijn. Doof te zijn voor Gods stem. Hij heeft Gods roeping in de wind geslagen. En nu roept God. Want God heeft vele middelen ook nog. Om ons te roepen. Om ons in de kraag te grijpen. Die geweldige storm op zee. Maar Jona. Doof. Het bevel des Heren heeft hij genegeerd. En toen ging God spreken in de storm. De Heer kan door een plotseling ernstig dreigen of gebeuren, ook krachtig willen spreken. Maar wat sliep die diep? Waar kunnen we ver weg zijn, gemeente? Ongevoelig voor het woord van God en voor de krachtige roepstemmen in het leven, in de omstandigheden. Want God volgt Jona op zijn dwaalweg over zee. En God haalt Jona in. Dat is het grote wonder. Ja, God haalt Jona in, dat weten wij ook. De jongens en meisjes kennen de geschiedenis van Jona. Jona die zal uiteindelijk nog veel sneller via die grote vis straks in Nineveh terechtkomen dan het schip in Tarsus. Wat kan een kind van God, een knecht des Heren, ver weg dwalen? Diep weg zinken. Slapende in het scheepsruim. Slapende deserteur. Dood voor God. Doof voor zijn stem. Wat is een mens? Wat is een profeet? De naam Jona betekent duif. En er zijn bepaalde soorten duiven die een instinct hebben, door God geschapen, om waar je ze ook loslaat, zo snel mogelijk weer naar huis terug te gaan. En En de duif is in de schrift, u weet het ook, een teken, een symbool van de Heilige Geest. Die op de Heer Jezus neerdaalde bij zijn doop. Om hem te bekwamen, om hem geheel en al gewillig en bereid te maken de wil van God te doen. Wat is Jona toch een vreemde duif. Als het van Jona afhing, dan zou geen mens zalig kunnen worden. Maar het hangt niet van Jona af. Meer dan Jona zie je, het wordt hoog tijd, gemeente, dat die andere naam krachtig klinkt vanmorgen. Dan mag u tenslotte de naam van Jona vergeten. Als u die ene naam Jezus maar kent. Die ons ook in deze profetie geopenbaard wordt. Waar hij zelf gezegd heeft, meer dan Jona is hier. Ik ben de goede herder. Ik zoek het verlorene op. En ik breng het afgedwaalde, hoe ver het ook weg is, terug. En ik haal het op uit de diepte, hoe ver het ook is weggezonken. Wat heeft God krachtig ingegrepen en in de nood gebracht? God heeft Jona door de diepte geleid. En uiteindelijk in Nineveh doen aankomen wonderlijk. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Hoe genadig heeft God ingegrepen in de verloren toestand van deze wereld. En ook van ons en van ons voorgeslacht. Toen hij zijn eigen zoon ten laatste heeft gezonden. Hoe gewillig was hij en gehoorzaam tot in de dood. Tot in de diepten der hel. En nu kunnen gemeenten, nu kunnen ondanks Jona. Nu kunnen dankzij Jezus zondaars zalig worden. Heidenen kunnen zalig worden. Joden kunnen zalig worden. Christenen en islamieten bekeerd worden. Zelfs een Jona is gebruikt om vele heidenen tot bekering te brengen. O, later, daar is grond voor. Later dan bij u en jouw verwachting zijn van het evangelie. Dat in de naam van Jezus Christus wordt gepredikt. Hem tot inhoud heeft, die gewillige volkomen borg en zaligmaker. In hem is God zondaar. Als u en jij bent genadig, zou u dan op zo'n grote zaligheid in Christus Jezus, in die meerdere Jona, geen acht geven. Meer dan Jona is hier. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heere danken en bidden. Uw grote naam zij eer gegeven, Heere, dat we ongestoord bijeen mochten zijn in een wereld vol onrust, dreiging en geweld. Waar een grote strijd zich aftekent. Dat we er ook iets van gevoelen, die strijd die u zelf hebt uitgeroepen. Ik zal vijandschap zetten. De strijd dus om genade te verkrijgen. Dat we met een Jacob mogen worstelen. En niet loslaten tenzij gij zegen, Heer, en genadig zijt. Ons het van u doet verliezen om het zo te mogen winnen. O Heere, laat heel ons leven, ieders leven in die strijd gewikkeld zijn. In het teken van die strijd mogen staan. Mogen wij ook met een van uw knechten van wel eer. Dan ook met het vaste vertrouwen belijden. Geloven. Het brengt u geen gewin. Hoe u ook woedt en teert. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Door genade. O Heere, bewijs ook ieder van ons. Uw reddende genade in Jezus Christus. En neem al het andere weg. Dat we aan de avond van deze dag opnieuw hier bijeen mogen komen. Om naar het vervolg van deze boodschap te luisteren. Tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, van Psalm 33, het zevende vers. De grote schepper aller dingen. Reft u uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.